Radio E.
Touché.
Met Friede Lesage.
Touché met Frank van der Linden, al 30 jaar frontman van De Mens. Maar wat voor mens is De Mens achter De Mens? Zelf omschrijft hij zich als iemand die elke dag wel enkele seconden tekortschiet. Als vader, als vriend, als huishouder, als praktisch functionerende mens. Maar hoe moet het verder? Wat wil hij de nieuwe lichting muzikanten graag meegeven? Hoe moeilijk is het zingen over de liefde? En hoe bereidt hij zich voor op zijn 60ste verjaardag? Dit is Touché met Frank van der Linden. Een goede middag. Police, zoals we ze niet zo vaak horen met No Time This Time. Frank van der Linden, zachtjes meezingend hier in de studio. Welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
Oh, als ik dat nu zo hoor, dat is zo... Dat... Ja, ik hou heel veel van muziek die terugkijkt, die beschouwend is. Maar ik hou ook heel veel van muziek die eigenlijk constant vooruitkijkt. Die zo constant achter iets lijkt aan te rennen. En dat geldt voor de muziek waar ik graag naar luister. Maar ook de muziek die ik graag maak. Dus ik doe graag die twee dingen. Muziek is iets wat zich in de tijd afspeelt. Hè. Dat is dus als kunstvorm. Dat gaat met tijd. Dat doet iets met tijd. En er is een bepaald soort muziek die eigenlijk over wat voorbij is gaat. En dat ook dan op die manier uitdrukt. Maar dit van de Police, dat is zo. Ja, dat gaat altijd vooruit. En dat lijkt alsof die allemaal achter een wortel zitten aan te rennen die ze nooit kunnen vastkrijgen. Dat is enorm opwindend. En vooral ook om live te spelen. Op die manier dat echt zo altijd maar voortendert.
Heb jij een definitie voor een goede muzikant? Wanneer ben je een goede muzikant?
Wel, dat is iemand die iets met de tijd kan doen. Dat is echt waar. Een goede muzikant is voor mij... heel logisch, iemand die mensen kan raken met zijn muziek of met haar muziek.
Ja. Ja. Je geeft ook workshops, hè? Songschrijven, onder andere aan het Lemmens Instituut.
Ja.
Heb je wel eens workshops gegeven? Welke tips geef je dan mee aan die jonge belpoppers van de toekomst?
Goh, dat is wel heel moeilijk. Je kan dat alleen maar toegepast doen. Want eigenlijk kan je theoretisch zoveel mogelijk dingen naar voren brengen. Maar als je dan die theorieën aftoetst aan de muziek die er echt toe doet, dan merk je dat daar regels gevolgd worden, maar tegelijkertijd ook heel veel regels overtreden worden. Dus ja, je probeert mensen iets te leren over alweer wat muziek in de tijd doet. Een goed nummer, daar zit constant een soort aantrekken en afstoten in, zo push and pull. De tijd even vooruit duwen en de tijd even terugkeren. En daar zijn technieken voor. Hè. Je kan dat mensen uitleggen. Wat je niet kan uitleggen of bijbrengen, is de magie die er toch altijd moet inzitten. Mm-hmm. Eigenlijk moet je moet tegen mensen zeggen van ja, jij hebt zeker een talent, maar je zal echt moeten werken om dat talent echt te laten shinen. En dat kan je soms mensen helpen, tot op een bepaald punt eigenlijk. Net zoals ik mezelf alleen maar kan helpen tot op een bepaald punt door dingen te weten over muziek, door techniek te weten. Maar ja, het verschil tussen een nummer dat mensen echt aangrijpt en een nummer dat gewoon oké is, dat zit in een soort magisch fluidum dat je één keer om de zoveel tijd kan naar voren brengen. En dat maakt het ook leuk, eigenlijk. Ja.
En hoe kom je tot een goede songtekst? Heb je daar een definitie voor?
Door het niet te proberen. Door het wel te doen, maar door te blijven proberen, maar door niet te zeggen, niet je ganse veer te nemen en zeggen, en nu ga ik eens een fantastisch goede songtekst aan de wereld toevoegen. Ja, daar is geen enkele reden toe. Er zijn al genoeg songteksten op de wereld, meer dan wij hier samen kunnen beluisteren allemaal in heel ons leven. Dus ja, je moet jezelf een beetje bedotten eigenlijk. Even denken van, oké, ik ga nu iets maken, maar ik ga dat zo onbewust mogelijk maken. En daar is soms tijd voor nodig. Soms gebeurt dat echt in een soort roes, dat er snel iets komt. Maar daarna ga je dan wel mee aan de slag. Dan moet je niet flauw over doen. Je hebt dan bepaalde technieken die je kan toepassen. Maar als het goed is, zit er toch iets heel spontaans, iets zots in. Een soort dronkenschap, een tijdelijke dronkenschap, waarin je iets maakt waar je jezelf nog kan verrassen. En dat geldt zowel voor muziek maken als tekst maken.
Kan je taalgevoeligheid trainen door vooral veel boeken te lezen?
Misschien ja, maar de laatste jaren doe ik dat bijvoorbeeld niet meer. Ik heb heel veel vroeger gelezen. Mm-hmm. Nu vind ik daar niet echt tijd voor, want ik lees mijn kinderen. Ik heb vrij jonge kinderen en daar stop ik veel tijd in. Dus ik lees mijn kinderen in plaats van boeken.
En welke boeken zijn blijven hangen bij jou?
Oeh.
Als het over taal gaat, over gedurfde taal?
Gek genoeg heel veel Engels. Ik heb altijd heel veel in het Engels gelezen. Maar van Nederlandstalige schrijvers, ja, dat was zo rond mijn 20e, vooral Wolkers en Jeroen Brouwers natuurlijk. Mm-hmm. Mensen die, als je dan terugkijkt, ook wel heel muzikaal en heel muzikaal met taal bezig zijn en waren.
Uh-huh.
Maar om dat allemaal zo bewust te gaan toepassen, ik denk dat je dat niet zo moet doen. Je moet in deze plaats muziek maken en teksten schrijven voor liedjes. Ja, bij mij komt dat ook samen, muziek en tekst. Ik kan dat nooit apart schrijven.
Heb jij Jeroen Brouwers ooit ontmoet?
Ja.
Hoe was dat?
Ja, dat was speciaal. Dat is in verschillende stadia gegaan. In 92 hadden we dat nummer gemaakt. Jeroen Brouwers schrijft een boek. En ik weet nog dat hij daar toen... hij werd daarmee geconfronteerd met dat nummer op de Nederlandse radio. En hij reageerde daar helemaal niet goed op. Een beetje knorrig van, wat is dat hier voor iets raars? En eigenlijk ook best begrijpelijk. Iemand die hij niet kende, had een beetje een raar rocknummer. En hij houdt al niet van rock. Gemaakt over hem, in een soort imaginair verhaal. Ja, daar kon hij alleen maar slecht op reageren. Maar daarna heeft hij er blijkbaar wat meer naar geluisterd. Want een maand later, of zo, na dat voorval, kreeg ik telefoon van een platenmaatschappij. En die zeiden, ja, niet schrikken. Maar binnen 5 minuten gaat Jeroen Brouwers jou opbellen. En inderdaad, dus ze wilden mij daarvan verwittigen om zeker te zijn dat ik niet zou denken dat een vriend van mij was die Jeroen Brouwers zijn stem nadeed. En 5 minuten later was met Jeroen Brouwers, had ik die. En dan feliciteerde hij mij en bedankte hij mij voor dat nummer. Ondertussen had hij er beter naar kunnen luisteren en zei dat hij er blij mee was. En hij heeft toen zelfs gezegd, ik kan ook aan de uitgeverij vragen dat je... Dat ze jullie 10 exemplaren van mijn jongste boek toesturen, die kunnen jullie dan verloten. dus dat was heel prettig. En daarna heb ik hem ook eens ontmoet op de viering van zijn 75ste verjaardag, waar ik ook opgetreden heb. Ja. Dus ik kan er alleen maar een goed gevoel over hebben. Ja.
Maar toch niet zo evident, hè, om een nummer te schrijven over Jeroen Brouwers, schrijft een boek en hij doet dat goed.
Het was een soort waarschuwing aan mezelf eigenlijk. Wat dat nummer gaat eigenlijk over schrijven en de gevaren ervan. Dat je jezelf zo onderdompelt in je schrijverij, die dan vaak somber is of heel bespiegelend. En dat je het gevaar loopt dan zo emotioneel een beetje vast te lopen daarin. En daar gaat die song over. Ik las in die periode heel veel Jeroen Brouwers en ik luisterde heel veel naar muziek die heel diep ging en die je eigenlijk als troostend zou kunnen beschouwen, die muziek, maar die je ook eigenlijk mee naar beneden kan sleuren in de somberheid. En het was eigenlijk een gek idee om een nummer te maken daarover. En ik heb ook maar 1 zo'n nummer eigenlijk. Maar op een of andere manier heeft dat wel zijn dienst gedaan. Dan. Mm-hmm.
Je hebt nooit een nummer geschreven over Willy van der Heijden, terwijl dat die ook wel een grote inspiratiebron voor jou is. Hè?
Ja, dat is een schrijver uit mijn jeugd. Het was een jeugdboekenschrijver en een heel markante figuur uit naoorlogse Nederland. Iemand die het wilde leven leidde eigenlijk. En die ook allemaal onder allerlei pseudoniemen de gekste boeken in opdracht schreef. Hij schreef ook meisjesboeken onder een vrouwennaam. Sylvia Millevis. En dat was iemand die gewoon... Dat was eigenlijk een beetje mijn held, omdat ik dan met stukken en brokken te weten gekomen was hoe die geleefd had. En dat hij een heel wild leven had, dat hij financierde door zo... door broodschrijver te zijn en ook door fantastische jeugdboeken te schrijven, de Bob Evers-serie. Mm-hmm. Die heb ik dan later begrepen, ook op andere mensen heel veel invloed heeft gehad, op heel veel journalisten en schrijvers invloed heeft gehad. Die man, die fascineerde mij misschien wel omdat hij eigenlijk alles gedurfd had wat ik toen als 20-jarige helemaal niet durfde of zelfs denk ooit te kunnen durven. En later heb ik dat allemaal wel gedurfd.
Zoals?
Nu ben ik een beetje vaag aan het spreken.
Ja.
Hè?
Ja,
gewoon wild leven en een rock'n'roll bestaan leiden. En dat is bij mij allemaal wel gekomen. En misschien niet door de invloed van die boeken of zo'n figuren, maar gewoon omdat je, als je muziek gaat maken, daar automatisch een beetje ingeleid. En ik ben blij dat het zo gebeurd is. In die boeken van Willy van der Heijden en in zijn leven zit een heel sterke levenswil en een vitaliteit. Hè. Dat is echt vitalisme. Echt het leven uitpersen en er elke druppel uithalen. En dat heb ik zelf moeten leren. En dat heb ik dankzij mijn muziek kunnen doen. En daar kan ik alleen maar blij mee zijn.
I'm just an American boy, raised on MTV, and I've seen all the kids in the soda pop bands, but none of them look like me. So I started looking around for a light out of the dim, and the first thing I heard that made sense was the word of Muhammad, peace be upon him. I shine through, I lie, there's no God but God if my daddy could see me now. Chains around my feet, you don't understand. Sometimes a man's got to fight for what he believes, and I believe God is great. All praise due to him. him. And if I should die, I rise up to the sky just like Jesus, peace be upon him. I shall do la ila ila la. There's no God but God. Strong and death filled the air. We all offered the present prepared for our martyrdom. But Allah has some other plan, some secret not revealed. Now they're dragging me back with my head in the sack to the land of the infidel. Shandu, la ilaha illallah. Shandu, la ilaha
كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم
Vooral het staartje van dit nummer wou ik zeker nog laten horen. Steve Earle met John Walker's Blues. Frank van der Linde, nummers mogen ook raken aan de actualiteit, hè?
Ja, hoewel ik dat zelf niet altijd aan kan. Mm-hmm. Ik heb graag dat een song een beetje tijdloos is en ik vind het zelf, ik kan het zelf niet. Maar Steve Earle die kan dat wel. En dat is een Amerikaanse country rock muzikant die ook wat activistisch opereert. En die kan dat schrijven. Dit nummer vind ik specifiek belangrijk en mooi en dat raakt mij enorm. Omdat hij... Dat schrijft vanuit het standpunt van een Amerikaanse jihadist. John Walker was een jongen die in Amerika een beetje verward was eigenlijk. En uiteindelijk voor zichzelf een waarheid gevonden heeft in de islam. En dat dan zelfs in die mate gevonden had dat hij naar het Midden-Oosten is getrokken op een of andere manier om daarmee te vechten aan de kant van Allah, zal ik maar zeggen. En dat lied is echt in de eerste persoon gezongen. Dus hij zingt het verhaal van John Walker. En het mooie daaraan is dat die muziek het voor ons totaal onbegrijpelijke toch begrijpelijk kan maken. Want eigenlijk is het gezongen uit het standpunt van iemand die door ons als een monster kan beschouwd worden. Hè? Iemand die andere mensen wil doodmaken op basis van een religieuze leugen. Of hoe je dat ook wil zien. En ja, toch kan je meevoelen met John Walker, omdat dan dat daarin uitgelegd wordt hoe hij zich voelde. En dat is eigenlijk wat muziek kan doen. Kan het onbegrijpbare begrijpelijk maken of toch aanvoelbaar maken. En dat is iets waar je in je muziek naar kan streven, niet moet streven, maar dat kan wel een goed bijproduct daarvan zijn dat je een soort begrip krijgt voor alles wat er bestaat. En in je eigen muziek, het is altijd heel mooi als mensen tegen jou zeggen, ja, je komt heel wijs over. Er is heel veel wijsheden in je liedjes. En dan denk ik, ja, laat mensen dat maar denken. Het is een mooi compliment. Mm-hmm. Maar dan heb je denk ik vooral Ja, heb je je job gedaan? Dat mensen denken... Bart Peters die zegt altijd... het lied is slimmer dan de zanger. En daar heeft hij zeker gelijk in. Dat is de bedoeling van liedjes.
Ah, maar voel ik toch een beetje frustratie dat jou dat niet lukt om over de grote actualiteit? Of...
Helemaal niet. Integendeel, nee. Ik hou me daar gewoon... Ik weet dat dat niet echt mijn ding is. Mm-hmm. En ik vind het ook heel moeilijk. Er zijn ook... heel weinig liedjes zoals dat nu van Steve Earle die daar echt mee wegkomen. Want de bedoeling van een lied is dat je het langer dan een week kan zingen. En als je over de politieke actualiteit gaat zingen, ja, dan kan je beter een column of een pamflet uitbrengen dan een liedje dat nog langer moet voortdoen. Want dat is het mooie aan liedjes, dat die zo lang kunnen blijven duren. En om dat dan over zo de nauwe actualiteit te doen, ja, dan moet je... Dat moet je kunnen. En dat kan je ook maar heel af en toe. Steve Earle doet dat ook niet de hele tijd.
Hij zingt Zou Steve Earle een soort vriend, broer, buddy van jou kunnen zijn?
Nee, want dat is een gevaarlijke ex-junkie. Die, ja, misschien wel. Ja, dat is iemand met wie ik wel zou kunnen opschieten, denk ik. Ja.
Maar een gevaarlijke ex-junkie, dat zou voor jou ook gevaarlijk zijn?
Ja, nee. Nee, toch niet. Nee, ik zeg dat nu zo. Ik denk dat die is ook helemaal bijgedraaid. En dat is iemand die enorm hard werkt. Dat is waarschijnlijk heeft te maken met zijn junkie verleden. Die moet de hele tijd nieuwe dingen maken om zichzelf bezig te houden. Want teruggebruik, dat is een soort hobby. Hè? En je moet ervoor zorgen dat je genoeg te doen hebt om niet naar dat soort hobby's te gaan.
Maar is het van jou ooit een hobby geweest?
Nee. Nee.
Heel bewust?
Ja, hoe gaat dat? Hoe je leven indeelt en omgaat met de toxische stoffen en alcohol. Dat heeft vaak te maken met ontmoetingen of je slecht voelen op een bepaalde manier. Maar ik heb wel geleefd, maar altijd op een manier dat ik in leven kon blijven. Ah,
met de juiste vrienden.
Ja, belangrijk.
Belangrijk, hè, bij jou?
Ja.
Vooral mannenvrienden. Mag ik dat zeggen?
Ja, ik kan ook wel best... vriend zijn met vrouwen en ik denk ook dat ik probeer altijd ook de beste vriend zijn van de vrouwen met wie ik een relatie heb. Maar mannenvriendschappen, ja. Ik wil dat ook niet cultiveren, zo op zijn à la Jacques Brel of Brassens, zo van, ja, les copains d'abord. Ja, daar wordt vaak heel pathetisch over gedaan, hè. Maar als je terugkijkt, dan... Die vriendschappen zijn belangrijk, ja. Mm-hmm.
Kan je zeggen wanneer die vriendschappen echt al het verschil hebben gemaakt in jouw leven?
Nee. Ah nee, juist niet. Dat werkt... Dat sluit binnen, hè. Ik vind ook dat je daar een soort terughoudendheid moet aan de dag leggen om... Dat gaat niet. En zeker onder mannen zou dat belachelijk zijn om constant tegen elkaar te zeggen... Oh, wat zijn wij goed bezig als vrienden van elkaar. En wat doen wij toch allemaal voor elkaar. Goede vriendschap, dat heeft een soort vanzelfsprekendheid die altijd merkwaardig is. Omdat je met heel veel verschillende soorten mensen vriend kan zijn. Mm-hmm. Ik tenminste. En dat zijn mensen die elkaar kennen in sommige gevallen. En dat soms ook goed opschieten. Maar soms zijn dat mensen in verschillende kringen. Maar dat betekent dat die elk op hun eigen manier iets kunnen betekenen. Voor mij of dat wij voor elkaar iets kunnen betekenen. Maar dat hoeft niet altijd benoemd te worden. Ik zou zelfs zeggen dat dat misschien beter is dat dat niet benoemd kan worden. Ja.
Wat hebben ze voor jou betekend toen je door je scheiding ging?
Mijn vrienden... Ja, toen ik ging scheiden, heb ik om het wat snel te doen gaan, om het niet allemaal apart te moeten uitleggen, een e-mail aan mijn beste vrienden gestuurd van ja, dit is de situatie en dit gaat er gebeuren. En dus daar waren we eigenlijk al een beetje humoristisch over aan het doen. Maar daarna zijn er wel gesprekken gekomen die mij veel goed gedaan hebben, ja.
Ze hebben jou opgevangen, letterlijk en figuurlijk.
Nee, die hebben mij uitgelachen. En dat was
uitgelachen?
Ja, echt uitgelachen, ja. Ik dacht dat die allemaal gingen... Ja, natuurlijk hebben die wel een soort empathie getoond. Maar ja, uiteindelijk zijn mijn vrienden min of meer van dezelfde leeftijd als ik. Hoewel ik ook wel wat jongere vrienden heb. Maar iedereen had ondertussen wel ook break-ups meegemaakt en zo. Dus iedereen is daar ervaringsdeskundige in. En dan zijn er dingen die je zelfs niet hoeft te zeggen tegen elkaar. Dat werkt heel... Dat moet niet geïnstalleerd worden of zoiets om daarover te praten.
Je was ook op dat vlak een laatkomer.
Jawel. Ik ben laat gescheiden omdat ik ook laat getrouwd ben. En daarvoor had ik ook allemaal relaties gehad die dan ook op een soort scheiding uitmonden. Dat noem je dan het leven eigenlijk. Hè. Mm-hmm. Maar met vrienden is dat zo. Ik denk dat het belangrijkste is dat je elkaar kan uitlachen. Want dat helpt echt om het allemaal te relativeren. En ja, dat is eigenlijk de voornaamste functie van vrienden. Om gewoon heel eerlijk je te kunnen zeggen dat je niets voorstelt en zij ook niet.
Un jour tu verras, l'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal, sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera l'orgue de barbarie. Cette ère pour nous sera le plus beau, le plus joli. Puis je t'inviterai, ta taille je prendrai. Nous danserons tranquille loin des gens de la ville. Nous danserons l'amour, les yeux au fond des yeux, vers une fin du monde, vers une nuit profonde. Un jour tu verras, l'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons.
Blijft een prachtig nummer van Marcel Mouloudji, Un jour tu verras. Hij zou dit jaar 100 geworden zijn, Frank van der Linden.
Fantastisch, hè?
Ja. Wat is er zo bijzonder aan dit nummer voor jou?
Oh ja, dat is ook een hele mooie versie van Jacques Dutronc van dit nummer. Helemaal anders. Dus dat blijft in elk geval al overeind, die verschillende lezingen. Daar zit zoveel in. Hè. Het is ook alleen al de klank van dat nummer. Dat lijkt uit een oude radio te komen. En het komt ook echt uit een oude radio. Daar zit ook veel... Ja, dat Frans is zo mooi. Hè. En in dat Frans chanson, waarin echt melodieën echt ontwikkeld werden. Maar ook die taal is uniek. En dat is zoiets... Ik moet dan altijd een beetje... Ja, lachen. De manier waarop mensen muziek ervaren heeft dikwijls te maken met wat ze weten. Hè? En bijvoorbeeld als je merkt aan de reacties op dat nieuwe nummer van Stromae, mm-hmm. dat de mensen die daar het heftigst op reageren en het diepst tot zich nemen, dat, die kennen ook wel wat Frans. En eigenlijk, als je dan aan luistert, zit je jezelf een beetje te feliciteren voor het feit dat je het begrijpt. En dat is heel oké. Dat is een heel klein gevoel, zo van, ja, ik kan dat tot mij nemen, omdat ik genoeg Frans begrijp om daarvan te genieten. En dat zit er ook in, maar tegelijkertijd, een goed nummer kan je ook zonder kennis iets doen. En bijvoorbeeld met dit heb je dat, en met dat van Stromae heb je dat ook. Alleen is jouw ervaring van zo'n nummer wel verrijkt door het feit dat je meer weet of meer begrijpt. Snap je wat ik bedoel?
Niet helemaal.
Nee, maar dat is gewoon, ja, dat heeft heel te maken met hoe de magie van muziek is, dat mensen met verschillende kennis over die muziek, ja, dat die dat allemaal heel diep kunnen binnenkrijgen, maar dat de kennis die je over die muziek hebt, als die groter is, ik zeg niet dat dat het genot verhoogt, maar dat verdiept het wel. Hè? Want vaak wordt gezegd, als je te veel over muziek weet, dan wordt het koud en dan kan dat niet meer binnenkomen. En dat is natuurlijk helemaal fout. Je kan, als je dat nieuwe nummer van Stromae hoort, dan luisteren en zeggen, ah ja, die intro, dat is echt iets uit de Bulgaarse volksmuziek, dat is ook zo. En dan hoor je dat hij het opbouwt rond vier akkoorden, zoals heel veel nummers die tegenwoordig gemaakt worden. Dan hoor je dat hij in zijn tekst een soort frasering heeft die een beetje naar Jacques Brel refereert. En als je dat allemaal weet, toch kan je toch aangegrepen zijn door die song. En mensen die dat niet weten, kunnen ook heel aangegrepen zijn. Maar de dingen weten verbreedt het genot van muziek eigenlijk. Mm-hmm. En dat is wel heel prettig. Ja.
Het gaat ook over de liefde natuurlijk, hè?
Ja.
Het staat ook op jouw Spotify-lijst die je hebt gemaakt voor Bond Zonder Naam. Ja. Met allemaal nummers over de liefde.
Ja.
Wat heb jij doorheen de jaren geleerd over de liefde?
En niks geen kloten natuurlijk. En al zeker niet uit muziek. Want dan zou ik het wel beter doen. Ja, nee, over de liefde kan je alleen maar leren uit de liefde en over het gebrek daaraan. Hè. Uit het gebrek daaraan en... Ik denk dat ik wel iets over de liefde geleerd heb, maar dat het toch wel kenmerkend is dat de liefde, dat een soort stijl is waar je altijd vallen en opstaan ervaart.
Ja, je hebt het ergens omschreven als de liefde is vooral niet verpantoffelen. Wat wil je daarmee zeggen?
Ja, theoretisch zeggen mensen dat ja... Iemand op wie je verliefd wordt en een relatie aangaat, theoretisch wordt altijd gezegd, ja, dat is dan iemand bij wie je helemaal jezelf kan zijn en je buik niet hoeft in te trekken. Hè, is een manier om dat te zeggen. Maar het is mijn ervaring dat dat juist niet zo is. Dat echt en ik heb het dan over de romantische liefde, hè, dus tussen man en vrouw, of man en man, of vrouw en vrouw, whatever, maar dus de romantische liefde, dat is iets waar je... Je kan elkaar dan helemaal in kennen, maar toch moet je wel je beste zelf zijn in die liefde.
Mm-hmm.
En dat klinkt minder romantisch dan te zeggen, ja, ik kan mij helemaal laten gaan daarin. Nee, je moet gewoon... En dat is wat de liefde dan met je doet. Dat maakt van jou eigenlijk een beter mens, gewoon omdat je toch in een soort constant examen is het niet, maar in een constant elkaar in orde houden. Zit. En dan, ja, je kan liefde echt kapot laten gaan door te verpantoffelen, door te vertrouwd met elkaar te zijn en dus...
Niet meer je best te doen.
Ja, en naar het wc te gaan, in elkaars bijzijn en daarmee moet je heel erg oppassen.
Nee.
Je moet altijd je best doen en ja, alweer theoretisch denk je van ja, de liefde is juist waar je niet je best voor moet doen, dat moet vanzelf komen, maar de praktijk leert dat het dat je er iets voor moet doen en dat is goed zo.
Ja. Over die verloren liefde met de moeder van jouw twee kinderen heb je een plaat gemaakt, hè? Een nachtwerk. En daarin staat onder andere deze zin. Het was liefde van een soort die ik niet meer wil beleven. Is dat ook een les dan die je voor jezelf hebt uitgemaakt?
Nee, dat is gewoon een zin in een liedje. En ik meen die zin ook, maar het is kenmerkend voor liedjes dat je die zin meent op het moment dat je hem schrijft en ook op het moment dat je hem zingt, maar dat je ook het omgekeerde kan voelen. In liedjes zitten dingen die... Ja, die ook tijdelijk zijn, maar die hopelijk universeel herkenbaar kunnen zijn voor mensen die ernaar luisteren. Ja, die zin... was waar en is waar, maar ook weer niet.
Hoe luisteren je kinderen naar jouw nummers?
Niet.
Niet? Helemaal niet? Verboden?
Bijna niet. Niet verboden, maar niet gewild door hen.
Waar luisteren ze wel naar?
Ik vind dat die luisteren naar waar normale kinderen naar luisteren. De muziek van nu. Mijn zoon, toen die is nu 11, toen die 4 jaar was, ging die naar rockmuziek. En hij zei dat ook, papa, ik hou van rock'n'roll. En ik vroeg hem dan, ja, wat bedoel je daarmee? Ja, muziek met harde drums en luide gitaar. Ik dacht, goed, opvoeding al geslaagd. Mm-hmm. Maar in de jaren daarna is dat helemaal mislukt. En dus is allemaal muziek van nu, eerder hip-hop gericht binnengekomen. En dat is ook goed, want ik hou ook wel van hip-hop. Ik maak echt een bewuste keuze om mijn kinderen niet te willen muzikaal opvoeden. Dat zal dan wel komen. Mm-hmm. Of niet. En dat hoeft ook helemaal niet. Want voor mijn kinderen wil ik gewoon de best mogelijke papa zijn en niet de beste muzikant.
Mm-hmm. Herken je iets van jezelf in je kinderen?
Ja, zeker. Ja? Ja.
Wat precies?
Dat ze op mij lijken, fysiek. Dat vind ik eigenlijk heel erg, maar het is nu helemaal zo. Wat herken ik van me? Goh.
Wat je zelf confronterend vindt?
Ja, ik herken een soort verlegenheid of angst wel in mijn kinderen, waarmee je hen eigenlijk niet kan helpen als ouder. Want ze gaan dat zelf moeten overwinnen op een of andere manier. En dat is wel soms frustrerend. Dat je denkt toch dat je aan het ouderschap begint. En vrij laat aan het ouderschap begint, zoals bij mij. Dan denk je, je zou toch iets kunnen, een soort wijzere vader zijn dan mensen die op jongere leeftijd vader worden. Maar dat is dus helemaal niet waar. Met kinderen begin je altijd van nul en moet je echt heel goed nadenken. En je moet ook kunnen aanvaarden dat dat zo is. Dat je een heleboel dingen kan meegeven en een heleboel dingen zelfs meegeeft zonder dat dat bewust zo is. En er is dan wel een zone waar je van 10%, zal ik maar zeggen, waar je kinderen kan corrigeren of gidsen en zo. En daar moet je dan super je best voor doen. En dat vraagt heel veel inzet en overtuiging en tijd ook. Ja. Maar voor een deel moet je ze ook loslaten, zoals de zen-boogschutter de pijl moet loslaten voor hij zijn doel raakte.
Wat vind je het moeilijkst aan het vaderschap?
Alles.
Alles?
Ja. En zeker ook het praktische.
Ja?
Ja. Ja, dat is gewoon veel werk dat je natuurlijk in volle liefde doet. Maar het is heel tijdrovend en het vraagt heel veel energie. Maar ja, het is tegelijkertijd is het de normaalste zaak ter wereld. Dat is jouw job als dier om veel tijd in je nageslacht te steken. Hè. En wat ik voor de rest moeilijk vind, is wat ik net zei, dat je altijd het gevoel hebt dat je weer eens van nul begint en dat alles wat je dacht dat je voor waar aan kon nemen, dat dat niet altijd zo werkt. Soms wel en soms niet.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Take my hand as you send a friend. They can't touch you now. Can't touch you now.
Patti Smith en Because the Night. Frank van der Linde, waarom precies dit nummer?
Ja, een van de mooiste passionele liefdesnummers. Hè. Ze heeft dat ook geschreven op basis van een song van Bruce Springsteen. Eigenlijk heeft ze een song van Bruce Springsteen verder uitgewerkt. En Bruce Springsteen is ver weg mijn persoonlijke held. En Patti Smith is ook wel een beetje een persoonlijke heldin.
Maar nog nooit een concert gezien van haar?
Nog nooit, nee. Het dichtste dat ik bij haar geraak is... Ik volg haar op Instagram. En die heeft altijd hele mooie poëtische Instagram-posts. Maar voor de rest, er zijn niet zoveel van mijn helden of heldinnen die ik niet live gezien heb. Maar nee, nog nooit in de buurt geweest van Patti Smith.
Gelukkig heb je nog een heel leven, hè Frank?
Ik heb nog een beetje tijd, ja.
Ja, Valentijn volgende week... Heeft dat een betekenis voor jou?
Ja, vooral dat ik eigenlijk al iets had moeten plannen. En dat ik...
Niet verpantoffelen, hè, Frank?
Ja, ik had dat echt eigenlijk gisteren al moeten doen, maar ik ga dat vanavond proberen te plannen.
Nog een heel leven, zeg ik. Deze zomer word je 60, hè?
Ja.
Wat ga je daarmee doen?
Niks.
Helemaal niks?
Ja... Dus ik heb mijn 59ste goed kunnen vieren doordat ik van mijn prachtig lief twee verrassingsfeesten cadeau kreeg. En ik denk dat zij onmogelijk daarover kan gaan. Ik kan nu moeilijk eisen dat ze drie verrassingsfeesten voor mij organiseert voor mijn 60ste. Misschien doe ik wel een feest, maar ja, de laatste twee jaar... is elke beslissing voorlopig hè, over dingen die je kan plannen qua feesten. Ah. Het zou eigenlijk wel fijn zijn om deze zomer echt wel een giga en lichtjes decadent feest te hebben. Ja, misschien moet ik dan maar toch
zelf beginnen te plannen.
Ja, ik denk dat het wel mogelijk kan zijn. Ja.
Maar voel je dat je ouder wordt? Fysiek?
Ja, fysiek wel, ja. Ja.
Waaraan?
S'morgens opstaan en meestal moet ik vroeg opstaan. Ik vind dat altijd erger. Ik kan ook steeds minder tegen de winter. Dat is echt iets heel vervelend. Vroeger liet ik mij totaal niet gelegen aan gelijk welke weersomstandigheden. Maar nu, ik haat echt de winter. En dus bestaat de kans dat ik mijn leven nog in Benidorm ga eindigen.
Al zingend kan dat, hè?
Ja.
Ja. Hoe dicht heb je al bij de dood gestaan?
Tot mijn grote geluk bijna nooit. Hoewel, we lopen altijd een beetje langs de dood. Van als je in een auto stapt, kan dat. Hè. Maar ik heb wel 2 jaar geleden iets voor gehad. Ik ben in een put gevallen naast mijn huis. In het donker. De details bespaar ik jou. En dan heb ik mijn been heel erg bezeerd. Maar... ik wou daar niet flauw over doen, dus ik ben die nacht, dat gebeurt, niet naar de spoed daarmee gegaan. En de volgende dag ben ik voor mijn kinderen beginnen zorgen en beginnen werken. En dan ben ik in die namiddag toch wel naar de spoed gegaan met dat been, want dat was ondertussen heel erg aan het opzwellen. Dat zag echt niet goed uit. En toen ik daar toe kwam, zeiden ze van, meneer, dit is levensbedreigend, waarom staat u hier pas? En het kon dus zijn dat door de hevige bloedingen binnen in dat been, dat ik eigenlijk ter plekke had kunnen doodvallen. En dat heb ik natuurlijk niet beseft tot dat moment, want alweer, ik wou niet flauw doen. En ik had maar beter flauw gedaan, want dan was dat sneller opgelost. Uiteindelijk hebben ze dat toch kunnen fixen. Dat heeft mij een viertal operaties gekost. En mijn been ziet er nog altijd lelijk uit. Dus mijn catwalk dagen zijn wel definitief voorbij. Maar ik heb dat overleefd en ik heb het eigenlijk niet beseft dat ik toen echt op zo'n domme manier er heel dicht had bij kunnen staan. Maar bon, je moet eigenlijk altijd leven met beseffen dat morgen gedaan kan zijn. Hè. Ik ben nu nog gezond. Maar dat heb je met alles. Hè. Ieder van ons kan morgen heel slecht nieuws krijgen daarover. En we moeten het gewoon van elke dag iets maken.
Mm-hmm. Hoeveel jaar ga je nog door met de mens, denk je?
Toch wel 10 jaar, denk ik.
Mm-hmm.
Ja. En dat is niet alleen van mij afhankelijk. Als je mij vraagt hoeveel jaren ga je nog door met muziek, dan ik kan niet stoppen. Tenzij mijn lichaam mij aangeeft of mijn geest mij aangeeft dat dat niet meer gaat. Of dat mensen aan mijn entourage zouden zeggen, nu doe je het beter niet meer. En ik hoop dat het zal gebeuren, dat iemand mij dat zegt. Dat ik maar beter niet meer op het podium kan gaan staan. Maar met die band ben je ook afhankelijk van andere mensen. En wij praten daar niet echt over. Maar ja, de normale houdbaarheidsdatum van een band is 8 jaar. We doen dat nu al 30 jaar. En ja, dan ben je een soort grens voorbij dat je zegt... Ja, het zou dwaas zijn om nu te stoppen. Hè, om na 30 jaar huwelijk ineens te gaan scheiden. Dat heeft geen enkele zin meer. Dus we gaan daar wel zo lang mogelijk mee doorgaan.
Ja, ja, tot je 70ste. Op zijn minst.
Ja, of misschien nog iets langer. Ja.
Welke boodschap wil jij hier nog meegeven, Frank?
Geen enkele. Wees lief voor elkaar. Ja.
Ja, dat is in elk geval een hele mooie. Zullen we eindigen met Old Town van Phil Lynott?
Goed idee. Dat is een prachtig popnummer van iemand die eigenlijk weinig popnummers maakte. Hè. Dat was een beetje harde rocker, Phil Lynott. Maar die heeft 1 soloplaat gemaakt met de prachtigste popmuziek op. En Old Town is echt een heel mooie, nostalgische popsong. Mm-hmm. En ik hoop dat we hem helemaal kunnen laten spelen nu.
Dan zal ik hem nu starten.
Ja.
The same, honey, when you're not around. I've been spending my time in the old town. I sure miss you, honey. Now you're not around. Now you're not around this old town.
Van Phil Lynott met grote dank aan Frank van der Linden. Niet te zot op het feestje van 30 jaar de mens in de Lotto Arena op 26 maart. We willen graag dat je nog minstens 10 jaar doorgaat.
Okay.
Volgende week komt stand-up comedian Dina Vadani vertellen wat haar raakt in het leven hier in Touché. Fijne zondag nog.